Je luistert naar de Go & Tell podcast met wekelijks altijd een frisse nieuwe boodschap in begrijpelijke taal, waardoor je zal groeien in je relatie met God. Dit is het eerste deel van Heal.
Hij is onze zelfde hemelse Vader, houdt evenveel van ons allemaal. En ik ben vanavond echt enorm verwachtingsvol. En ik weet zeker dat de Heilige Geest nog veel meer verwachting heeft dan ik. En ik weet zeker dat er ontzettend mooie dingen gaan gebeuren. En ik zou tegen willen zeggen, get ready. Maak je klaar. Want het Koninkrijk van God is nabij. Amen. We gaan met hem van heerlijkheid tot heerlijkheid. En altijd zien we weer mooie dingen. Een aantal hele toffe dingen. Dit is natuurlijk Afrika, maar ook in Nederland doen we super gave dingen. Binnenkort hebben we Simply Jesus, tweede Paasdag in de IJsselhallen. En ik wil je van harte uitnodigen om daarbij te zijn. Ook daar verwachten we enorm mooie dingen van de Heer Jezus. Kijk even op onze website op goandtell.nl en dan vind je wat we doen. En mocht je het een warm hart toedragen, dan kun je ons helpen om over de wereld te gaan. Mensen over Jezus brengen. Vanavond ga ik spreken over healed, over wonderen. Een aantal dingen die ik ga zeggen, die heb ik ook opgeschreven in dit boekje. De waarheid over wonderen. En dit is een enorm klein, maar heel krachtig, kort en krachtig, zo zit ik een beetje in elkaar, boekje over wonderen die je zal helpen om dingen te begrijpen, maar ook zal uitdagen om zelf uit te stappen om te bidden voor wonderen. Nou, dit is een van de vele boekjes die we hebben. Die kun je straks, als je wil, daar bij de stand verkrijgen. Maar dit is trouwens ook een heel mooi cd van mijn vrouw. Allemaal de moeite waard om even naar te kijken. Joyce en ik, dat is mijn vrouw. Wij zijn nog niet zo lang geleden verhuisd bij ons in het dorp. God heeft ons een prachtig mooi nieuw plekje gegeven. En dat is een wonder op zich. Dat kan ik een heel verhaal over vertellen, maar dat doe ik niet. En wat wij hadden gedaan, wij wonen in een straat waar nogal wat oudere luidjes wonen. Dus we hadden een soort housewarming party georganiseerd. En we hadden in elk huis een briefje gedaan van, als je het leuk vindt, mag je komen. Met de gedachte, er komt toch niemand, weet je wel. Toen was het zondagmiddag en toen zat ons huis afgeladen vol met allemaal hele lieve, wat oudere mensen. Die we heel benieuwd waren naar de jonge mensen met die twee kleine kindjes die in de straat waren komen wonen. En dat was ontzettend leuk. En zelfs op een gegeven moment een beetje emotioneel, gewoon touching. Er was een dame uit de straat die echt een welkomstspeech begon te houden voor ons in de buurt. En er viel gewoon een emotionele stilte. En nou, van die stilte maak ik dan gebruik, want ik ben spreker, om te vertellen dat ik wat ik doe, dat ik van Jezus hou, over de wereldreis, om over zijn liefde te vertellen. En ik zei tegen al die lieve oude mensen, ik zeg, mocht u op dit gebied ook maar enigszins een keer iets nodig hebben, kunt u altijd bij ons aanbellen. En nou, dat vonden ze oké. En wat er dan gebeurt is tof, want dan gaat de hele straat natuurlijk zitten googelen. Wie is die man? En wat doet hij dan allemaal? En dan komen ze erachter dat wat er gebeurt, dat het niet standaard is en ook best wel van omvang. En dan wordt er natuurlijk gesproken over wat het allemaal is. En dan wordt het oud en nieuw. En dan drinken de mensen net iets meer alcohol als gemiddeld. En dan zeggen ze iets sneller wat ze denken. Dus ik stond buiten voor de deur toen er een groepje jongelui aankwam. Dat waren weer kleinkinderen van mensen verderop. En er was een jongeman die stopte. Die zag een vriend van mij aan als de nieuwe woner. Hij zegt, bent u de nieuwe woner? Nee, zei hij. Hij zegt, dat is deze gast. Dus dat was ik zo. Dus ik geef hem een hand. Ik zeg, helemaal, gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar. En toen maakte hij dit zo. Dus ik denk, oh, even wat gaan we kijken. En hij zegt tegen me, hij zegt, ik zou het toch niet zeggen. Dus ik kijk hem aan. Ik zeg, wat zou je niet zeggen? Hij zegt, nou, dat u een priester bent. Ik zei, ja, ik zei, dat kan wel kloppen. Ik zei, ik ben geen priester, weet je. Oh, hij zei, maar hij zei, u bent toch wel met de kerk en zo. En ik zeg, ik heb over u gehoord. Ik zei, ja, ik zei, dat klopt wel. En toen keek hij me zo aan. Ik zei, zo naar beneden. En weer zo omhoog. Hij zei, ik zou het toch niet zeggen. En toen zei ik tegen hem, ik zei, ja, maar dat is nou juist mijn kracht. Ik zeg, als jij het niet verwacht. Ik zeg, dan sla ik toe. En hij lachte natuurlijk. Maar ik geloof dat het waar is. De wereld heeft normale, tussen aanhalingstekens, mensen nodig. Die in wie ze zijn, in hun omgeving, het Koninkrijk van God brengen. Liefde en kracht. In mijn vorige woning had ik een buurman en die geloofde niet zo in God. Sterker nog, hij was een beetje anti-God. Ken je dat soort mensen? Ik vind het persoonlijk een grotere uitdaging om in niets te geloven als in iets. Want als je in niets gelooft, dan geloof je dat er vanuit het niets een enorme mooie wereld is gekomen. Daar heb je groter geloof voor nodig, als dat je gelooft dat er vanuit iemand iets is ontstaan. Dus toen iemand mij probeerde uit te leggen, ja, ik geloof in niets, toen zei ik, dan moet je me toch even uitleggen. Ik zeg, want volgens mij heb jij een groter geloof als ik. Toen keek ze me zo aan, hij zei, ja, maar jij bent toch de gelovige man van de twee? Ik zei, ja, ik ben wel gelovig. Ik zeg, maar jij hebt een groter geloof als ik. Hij zei, hoezo? Ik zei, nou, ik geloof tenminste nog in iemand die iets voor elkaar heeft gekregen. Ik zei, jij gelooft dat er vanuit niets. Ik zeg, daar heb je pas geloof voor nodig. Ja, ja, dan weten ze niet zo heel goed meer wat ze zeggen moeten. Dat gaat dan heel erg snel. En de God die wij dienen is zo enorm liefdevol. En de God die wij dienen is een genezende God. Hij is een God van kracht en van autoriteit. En als je om je heen kijkt, het feit dat je ademt, het feit dat je kunt bewegen, het feit dat je het vermogen hebt om te denken, dat maakt dat ik geloof dat de God die ik dien een God van wonderen is. En ik moet je heel eerlijk zeggen, als we het hebben over wonderen, als we het hebben over genezing, dan is er altijd een enorme strijd gaande. Omdat er ook altijd heel veel vragen zijn rondom dat thema. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik het soms ook wel spannend vind om daarover te spreken. Spannender in Nederland als in Afrika. Daar krijg ik niet zoveel vragen. En ik heb me wel eens overwogen, weet je wat, ik schrap het gewoon uit mijn boekje. Ik praat er niet meer over. Ik vermijd gewoon alle discussie, ik vermijd alle oproer. En ik richt me gewoon op redding. Ik bedoel, dat kan ik heel makkelijk uitleggen. Maar op het moment dat ik de pen pak, bij wijze van spreken, om dat uit mijn boekje te schrappen, dan ervaar ik het verdriet van God. En die tegen me zegt, David, je doet me tekort. Ik ben een God van wonderen. Want als we naar de Bijbel kijken, dan zien we dat de Bijbel vol staat met wonderen. En er waren twee hele mooie richtinggevende Bijbelteksten voor vanavond in het thema. Jeremia 17, vers 14. Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn. Red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u niet altijd prijzen? Filippenzen 4, vers 19. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door Christus Jezus. Nou, Jezus komt naar de wereld in een menselijke gedaante als zoon van God. En om aan de wereld te bewijzen dat hij de zoon van God is, doet hij bovennatuurlijke wonderen. Daarmee overtuigt hij de wereld. Johannes 10, vers 37 zegt hij het volgende. Dit zijn enorm krachtige woorden. Hij zei, als wat ik doe, en dan heeft hij het over de wonderen, niet van mijn vader komt, geloof me dan niet, zei hij. Als wat ik doe en als wat je ziet gebeuren, als het niet van mijn vader komt, weet je, don't matter, weet je, dan geloof me dan niet. Hij zei, maar als dat wel het geval is, en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben. Jezus zegt, als je het moeilijk vindt om te geloven dat ik van de Vader kom, kijk, doe je ogen open, geloof dan tenminste wat je ziet gebeuren. In andere woorden, God is een God die wonderen, genezing, buitengewone voorziening gebruikt om te bewijzen dat hij een levende God is. Dat is zijn manier. Sterker nog, hij legt het bewijs van wie hij is, legt hij daarin. Als wat ik doe niet van mijn vader komt. Nou, wat deed Jezus dan? Hebreeën 10 vers 7, die zegt het. Dit heb ik gezegd, Heer, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Jezus kwam naar de wereld om de wil van God de Vader uit te voeren. Als we naar Jezus kijken, naar zijn karakter en naar zijn leven, dan zien we de wil van God voor ons in actie. Dan zien we de wil en de drive en de drang van God voor ons in actie, in zijn persoon. Wat kwam die doen? Handelingen 10 vers 38, die zegt het. Jezus uit Nazareth, met de Heilige Geest, hij is met de Heilige Geest gezalfd en met kracht en hij is daarmee bekleed. Hij trok als een weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was. Want God stond hem bij. Wauw, vind je dat niet mooi? En op het moment dat Jezus uitstapte in die bovennatuurlijke wonderen, in die bovennatuurlijke genezing, op dat moment was er een vergadering in de hel. Want de duivel die zei tegen zijn onderduivelen, ik heb geen idee hoe dat precies daar allemaal werkt, maar hij zei, we moeten wat doen aan die man, want die man die wint veel te veel mensen. Over waar die komt, geneest die mensen, drijft die de duisternis weg. Wie die aanraakt, wordt gezond. Wat zullen we eraan doen? Dat was gewoon, dat werd op tafel gegooid. Wat moeten we doen om Jezus te stoppen? En toen was er één duivel die zei, nou, ik had een idee. En dat is, als we nou die handen nemen van die man die die wonderen doet, en gewoon dikke spijkers door die handen heen jagen, zodat hij niemand meer aan kan raken, en het bloed uit zijn handen zou stromen. En Satan, toen hij dat plan hoorde, dat is een goed plan. Hij zei, werk het maar uit. En de plannen werden gesmeed om Jezus te stoppen. En de Heer Jezus, we kennen het verhaal, werd aan het kruis van Golgotha genageld. En Satan dacht dat hij gewonnen had. En toen het bloed van Jezus stroomde van het kruis van Golgotha, stroomde dat niet alleen daar, maar het bloed van Jezus is gaan stromen als een rivier over de wereld. En het is niet daar gebleven, maar overal waar zijn bloed komt, en overal waar het mensen aanraakt en kijk, ontstaat een nieuw leven, ontstaat er genezing. Die handen die ze hebben willen stoppen, zijn mijn handen geworden. Die handen die ze hebben willen stoppen, zijn jouw handen geworden. Door het bloed van de Heer Jezus, wat naar ons toe is gestroomd, ter vergeving van al onze zonden, is een rivier van herstel en genezing geworden voor ons allemaal. Sorry hoor. Ik word er gewoon een beetje enthousiast van. Ja, ik kan het niet helpen. Ik hou zoveel van de Heer Jezus. Ik vind hem echt gewoon het einde. En ik wil, dat is gewoon mijn life mission. Ik wil zoveel mogelijk op hem lijken. Dus ik wil doen wat hij deed. Ik denk altijd na, wat zou Jezus nu... Ja, je hebt van die mooie bandjes, hè. What would Jesus do? Maar het gaat erom dat je dat in je hart afvraagt. Wat zou Jezus doen? En elke keer als ik naar hem kijk, dan zie ik dat... Het eindigt niet bij hem. Hij heeft altijd nog een antwoord. En hij tilt ons boven de meeste onmogelijke, onlogische dingen uit. Ik weet nog goed dat ik naar Afrika ging. Ik ben vele keren geweest. Ik ga binnenkort, volgende maand, gaan we opnieuw weer mooie dingen meemaken. En ik was onderweg naar een stad, Iringa heet die stad. En ik zat in de auto, ik leunde tegen het raam en ik praatte met God. En ik zei, Vader in de hemel, wat zou het gaaf zijn als u in Iringa iemand geneest die iedereen kent. Gewoon zo'n miracle story. Dat de hele stad kent die man of zo, of die vrouw. En dan weten ze ook allemaal dat u echt bestaat. Ik zeg, Heer, een soort Zacchaeus verhaal of zo. Weet je wel? Dat, Heer, u zet de boel op zijn kop. En nou. Dus ik was nog maar net met God uitgesproken toen we met de auto's door de stad heen toerden. En ik de hoek omkwam van het campagneterrein. Omdat we daar een bidstond zouden hebben voordat we die week zouden beginnen. Raampje open, toen er een man schreeuwend met een baksteen op me afkwam. Echt gewoon. En nou 3 keer raden wat ik deed. Ik was natuurlijk een echte man van God, dus ik zei, oko shaka, nee. Nee. Weet je wat ik zei? Help! En ik nam mijn jasje, weet je, ik ging eronder zitten alsof het iets hielp. Dat hielp natuurlijk helemaal niet. Maar met dat ik help zei, keek ik toch nog even stiekem over het randje van mijn jasje. Ik denk, wat gaat die kerel doen, weet je, die is hartstikke... Hij kwam in die baksteen en hij kreeg hem niet meer in beweging, gewoon zo. Hij probeerde hem te gooien en toen schrok hij. Hij schreeuwde, liet zijn baksteen vallen en hij rende weg. En iedereen om me heen, die begon te lachen. Ja, zei dit, dat is Helmiek. Ik zei, Helmiek? Ja, dat is de dorpsgek. Iedereen die kent hem. Hij heeft wel vaker van dat soort buien. Ik denk, nou, dit was niet zomaar een bui, weet je. Hij wist precies van alle auto's in welke auto ik zat. Hij wist waarom ik kwam. En eerste avond van de meeting, niet vergeten wat ik gebeden had, sta ik om het evangelie van Jezus te preken. Ik zeg, het is voor iedereen, niemand uitgezonderd. God is God van liefde. Ik zeg, als je hart aan hem geeft, wil je hele leven nieuw maken. Je mag met alles opnieuw beginnen. En aan het einde bid ik voor wonderen. En dan vraag ik ook altijd, wat is er gebeurd? En mogen mensen komen vertellen, zoals je net ook hebt gezien. En op een gegeven moment staat er een voorganger achter mij. En ik trek aan mijn jasje. En die zegt, David, zegt hij. Hij zegt, die man, zegt hij. Van gisteren. Ik zeg, die man van gisteren. Hij zegt, die je met die baksteen aanviel. Ik zeg, oh, die man. Hij zegt, die staat hier achter. Hij zegt, en die zegt dat die genezen is. Ik zeg, wat? Dus ik draai me om. En hij stond achter me zonder baksteen. Ik zeg, wat is er gebeurd? En die man die komt naar me toe. En hij zegt, wat jij vertelt over Jezus, zegt hij, is ook voor mij. Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, ik geloof het. Hij zegt, en ik geloof dat Jezus mijn leven kan en wil veranderen. En ik was zo blij, ik gaf die man een knuffel. Ik gaf hem mee aan de voorgangers. Ik zei, stop hem in bad en scheer hem en zorg dat hij er netjes uitziet. De volgende dag liep ik hem voorbij, omdat ik dacht dat het een van de voorgangers was. Zo netjes zat hij op het podium. En Jezus veranderde zijn leven in één moment. En elke avond haalde ik hem erbij, want Helmiek was de dorpsgek. Iedereen wist wie Helmiek was. En dan vertelde ik de mensen, weten jullie wie Helmiek is? Ja, we weten wie Helmiek is. Helmiek, kom, vertel eens, wat heeft Jezus voor jou gedaan? Hij zat aantekeningen te maken van mijn preken in de seminars. En de mensen zeiden, hij is absoluut by his right mind. En toen hoorde ik zijn verhaal. Voor meer dan 30 jaar zwerfde hij over de straten als een gek. Als een insane, gewoon een absoluut total mess. Maar de evangelie kwam, raakte hem aan. Hij geloofde de woorden van Jezus en God genas hem in één ogenblik. Laatste dag van de meeting zei ik, Helmiek, ik zeg, kom eens even bij. Ik zeg, iemand moet Helmiek een baan geven. Ik zeg, en als je het aandurft, misschien wil die wel met je trouwen. Ik geloof namelijk dat God iemand wil herstellen. Helemaal. Niet alleen in beetjes, maar compleet. Zijn hele leven. En ik heb er zo onwijs van genoten om te zien wat het evangelie doet in één moment. Jannes is hier. Hij zit hier op de eerste rij. Ja, we zijn gezellig in de auto samen kletsen. Jij was bij me laatst in Burkina Faso. Weet je wat die gast doet met een paar vrienden? Hij is op de campagne en hij laat zich naar de campagne brengen door een moslim taxichauffeur. En nou, die zette je af, hè? En toen zei hij tegen hem, wil je niet even blijven luisteren naar het evangelie? Nou, die man had geen tijd, want tijd was geld, hij moest natuurlijk geld verdienen. Biedt hij hem gewoon geld om te blijven luisteren? Hij zei, ja, toch? En dan krijg je een salaris om te luisteren. Wat hij ook nog doet, ik weet het niet, maar hij zet die man achter mij op het podium. Ik dacht dat het een van de voorgangers was, ik heb hem niet eens opgevallen. En hij zat ingetogen te luisteren naar de verhalen van de Heer Jezus. En beetje bij beetje leefde hij die wat op. En op een gegeven moment begon hij filmpjes te nemen, weet je wel. Voor op Instagram, weet je wel, zijn tijdlijn zo. En langzaam begon hij mee te doen. En het the end of the story. Einde van de avond geeft hij zijn hart aan de Heer Jezus. Volgende dag had je hem niet eens ingehuurd, maar stond hij helemaal netjes klaar. Om jullie te brengen naar de campagne. Hoe lang moest hij op je wachten voordat je kwam? 3 uur of zo. Had hij staan wachten voor het hotel? Om ze te brengen naar die plek waar Jezus Christus mensenlevens verandert. Lieve mensen, dat is de kracht van het evangelie. En Jezus is onveranderd. Hij is dezelfde. Hij is de God van wonderen. Als je geen uitkomst ziet, bij God zijn al de dingen mogelijk. Dit is een goed moment om amen te zeggen. Nou, sommige mensen vinden het heel moeilijk om te begrijpen dat deze dingen nog vandaag de dag gebeuren. En waarom? En wie God dan uitkiest. Wie God gebruikt. Het is heel belangrijk om daar iets over te zeggen, want in Johannes 17, vers 20 is Jezus in gebed voor zijn discipelen en dan zegt hij ook dit. Ik bid niet alleen voor hen, voor mijn discipelen, maar voor alle die door hun verkondiging in mij geloven. In andere woorden, de dingen die de Heer Jezus met zijn discipelen deed en hoe hij met ze optrok, die zegeningen zijn voor jou. Omdat ook jij een product bent van hun verkondigingen van jaren geleden. Daarom zijn ook wij nu in het geloof. En dat we zien dat die kracht en die eenvoud daarna doorgaat naar Stefanus. Ja, dat ik helemaal niet een van de apostelen was, maar gewoon een kok. En vervolgens natuurlijk ook Paulus die in die bovennatuurlijke kracht van God begint te wandelen. Er is zelfs één moment in de Bijbel, want ik heb het tekstgedeelte even niet bij me. Maar dan zie je dat Jezus lacht in de geest. Hij schreeuwt een vreugdekreet, een soort van woehoe. En dan zegt hij, Vader, dat u deze dingen heeft geopenbaard aan zulke eenvoudige kinderen. Dat is het evangelie. Weet je, dat God mij gebruikt, is echt niet omdat ik zo fantastisch ben. Het is eerder om aan mensen te bewijzen dat als David het kan, kan jij het zeker. En ik vind het niet erg. Just let me be nuts, weet je. Nuts for the Lord. Ja, I don't care. Ik wil gewoon zo gek en verliefd op God zijn, dat het me niet uitmaakt wat mensen vinden of denken. In mijn oude straat, dan ben ik je verschuldigd, daar begon ik ook mee. Had ik zo'n kerel wonen, weet je nog. Die eigenlijk niet in God geloofde en een soort van anti was enzovoort. En ik weet nog goed dat ik wel eens een gesprek had over God. En dan was hij gewoon, wil ik niet, weet je. En op een dag zat ik op kantoor. De telefoon van Joyce ging over. En toen was het de buurvrouw. Helemaal in paniek, in tranen. Ze zei, wil je alsjeblieft snel komen? Dus wij er naartoe. Wat was er gebeurd? Ze was halfzijdig verlamd geraakt. Ze lag op de grond. Met een kindje van drie. Nou, de buurman moest niks van God hebben, maar die was niet thuis. En op het moment dat ik binnenstap, realiseer ik me, het koninkrijk van God komt nu binnen. Als je het hebt over kingdom culture, jij draagt het met je mee. En op dat moment bepaal ik de atmosfeer, omdat ik een koningskind ben. En ik bied haar aan, je moet het niet opdringen, hè? Je mag het altijd vragen. Ik bied haar aan, ik zeg, hey, ik weet dat je er niet veel mee hebt, ik zeg maar, vind je het oké als ik voor je bid? Natuurlijk mag ik voor me bidden. Als mensen in nood zijn, moet je opletten. Oh, dat is allemaal gebed. Ik leg mijn handen op haar. Ik zeg, vader, wilt u een wonder doen voor haar? Die vrouw die gaat verlamd de auto in. En komt thuis totaal gezond. En de artsen zeggen, we kunnen niets vinden. Ja? Nou. Hun vragen zich nog steeds af wat het nou geweest is. En ik weet wel beter. Het koninkrijk van God kwam dichterbij. En op dat moment raakte God haar aan. Dat is wat God wil doen. Dat is wat God vanavond wil doen. Want zijn koninkrijk, zijn heerlijkheid is er in ons midden.
Tot zover het eerste deel van Hield. Geniet jij ook van de boodschap van David? We horen het graag op info@goandtell.nl. Luister volgende week weer naar deel 2 van Hield.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. Hey lieve podcastvrienden, ik heb hier in mijn handen het allernieuwste boek van niemand minder dan David de Vos. Ja, what a surprise. Ik ben echt zo onder de indruk van de vormgever van dit boek. Hij is zwart. Hij is soft touch, dat betekent dat het een soort van rubber is en er zit een preeg op. En de letters van de titel, Jezus delen, die zijn in goud. Dit is werkelijk waar een van de mooiste boeken die ik ooit in mijn handen heb gehad. Maar de inhoud ben ik natuurlijk nog enthousiaster over. Ik heb het geschreven met heel veel passie en ik heb het over Jezus delen. Dat betekent gewoon zoals jij bent, waar je bent en hoe je bent. Over die drempel durven gaan om Jezus bekend te maken. En ik heb het niet zozeer over evangeliseren. Want dat is iets waar we allemaal tegenop zien. Ik geloof dat we vanuit een natuurlijke bron van eeuwig leven die in jou borrelt. Jezus zei, als je eens wist wie ik was, die hier met je spreekt tegen de Samaritaanse vrouw. Dan zou je mij om het levende water vragen. En het zou opborrelen als een bron in jou die eeuwig leven geeft. Er is een bron in jou die eeuwig leven geeft. Maar er is een gevecht gaande om die bron. En dat heeft alles te maken met het feit dat heel veel christenen niet zichzelf zien zoals God ze ziet. En misschien ben je er ook wel één van. Ik ben er ook één van. Ik moet mezelf steeds weer het woord van God nemen om het te laten zien. Van, nou, dit zegt de Heer over mij, dat zegt de Heer over mij. En in dit boekje daag ik je uit om niet zozeer actief Jezus te gaan delen overal waar je komt. Maar op zoek te gaan naar de reden van waarom borrelt die bron nog niet in jou zoals die zou kunnen borrelen. Die bron is in jou. En ik wil eigenlijk al de maars onder je vandaan slaan en je helpen om gewoon jezelf te lanceren. Om die liefde van Jezus te delen waar je ook naartoe gaat. Ik weet zeker dat het een hele grote dikke blessing zal zijn. Dus als je de mogelijkheid hebt, ga naar goandtell.nl en bestel hem in de webshop. Of naar de dichtstbijzijnde Bijbelwinkel en bestel hem daar. We doen ons best om hem altijd snel op te sturen. Dus ook, het zou ook een prachtig cadeau zijn. Je merkt het, I'm super excited. En ik heb daarnaast nog een leuk boekje. En dat is Ja, ik besta. En dat is een heel klein boekje van ongeveer 36 pagina's. En dat is het eerste boekje wat ik heb geschreven voor mensen die niet geloven. En ik daag mensen uit om in God te gaan geloven. Dus het is eigenlijk echt een middel wat je zou kunnen geven aan je vrienden of je familie die op zoek zijn, die meer van God willen weten. Ik heb natuurlijk je beste keuze ooit en dat is eigenlijk voor als iemand een besluit heeft genomen. Maar wat als iemand zoekende is, dan is ja, ik besta een absolute hulpmiddel. Ik merk dat ik het moeilijk vind om over te brengen hoe belangrijk het is. Ik hoop dat je het ergens voelt. Neem de moeite, check het eens en zorg, get them and be blessed or be a blessing. Hey, God zegen en bedankt. Doei doei!